Wil jij een vriend van de show worden? Kijk dan op vriendvandeshow.nl en zoek op Drop or Dram, de Whisky Podcast. Jan, roadtrip USA. Echt, ik heb al wat foto's gezien via jouw Instagram of Polar Steps, wat je bij je hebt gehouden.
Ja.
Geweldig. Echt, met die camper door de Midwest. Nou, het is niet Midwest, het is de West-West, Noordwest. Door de USA.
Nou ja, en, Mount Rushmore is redelijk Midwest, hoor.
Ja, dat is waar.
Midwest.
Hey, maar in de USA. Lekker gegeten. Burgers, hot dogs, chili dogs.
Ik heb het allemaal gedaan. Corn dogs, briskets, weet ik wat allemaal. Het was natuurlijk, wij zouden in 2020 al gaan.
Ja.
Maar toen ging het door corona niet door. Dus dit jaar konden we het eindelijk inhalen. De voorbereidingstijd was daardoor erg lang. Ik heb echt anderhalf jaar lang voorbereid gehad met het opzoeken van hidden gems in Portland. Hidden gems in Cody. Ghost towns, weet ik wat allemaal. En natuurlijk, ja, ook wel een klein beetje preoccupied, zoals dat heet, distilleries.
Ja, dus dat is niet zo makkelijk te vinden daar. Maar als je daar natuurlijk van die prachtige liquor stores in doet, dan staat dat allemaal. Want het zijn natuurlijk allemaal over lokale drankjes waar we het graag over hebben.
Ja.
Nou ja, lokale drankjes in de USV strekt zich even ver uit als van Amsterdam naar Barcelona ongeveer.
Zeker.
Dus wat dat betreft is het heel snel lokaal daar natuurlijk, al die brewers. Maar ik had je wat huiswerk meegegeven, hè? Want je ging wat dingen ontdekken, lekker proeven. En je ging even wat dieper induiken op die American whiskies.
Ik heb zeker een paar dingen ontdekt. Even vooraf waar we het verder niet over gaan hebben. Maar op een eerdere reis naar Amerika was ik een keer te gast bij de Green Beer Distillery. Die waren toen net begonnen. Die hebben inmiddels ook whisky. Nou, dat is erg lekker. Niet hier te krijgen. Heeft ook geen zin om daar veel over te hebben. Maar superleuk verhaal ook. Green Beer Distillery, zoek dat maar eens op. En waar we het ook niet over gaan hebben, maar wat echt een top ervaring was, Dennis.
Nou,
Noord-Nevada. We staan daar op een RV-camping. Wij zitten daar een beetje te chillen naast ons. Ja, echt zo'n ja, kan ik dat zeggen? Ja, zo'n authentiek redneck gezin, weet je wel. En we komen aan de praat over Amerika, over muziek, over wereldpolitiek. En
wereldpolitiek van, ja, met een redneck.
Ja, ja. wij haten de mensen uit Californië. Wie haten jullie? Nou ja, wij haten nooit zo heel veel. Ja. Daar zijn we veel te klein voor, weet je wel. Als wij iemand haten, lopen ze ons gelijk onder de voet.
Ja, waar komt u vandaan? Ja. Amsterdam. Ja. Oh, dat is de hoofdstad van Denemarken.
Ja, and do you know Lars? He's from Sweden. Echt alle clichés, maar ook één cliché. En zeg maar, ik hoopte daar al op sinds ik ooit de Dukes of Hazzard zag. Waar onkel Jesse een echte moonshiner was.
Oh.
Deze man, op een gegeven moment zegt hij, wil je wat lekkers proeven? En je weet, ik zeg altijd ja op die vraag.
Ja.
Er kwam een plastic fles.
Ja, echt hoor.
Ik zeg, waarom zit het in plastic? Hij zegt, het is hier af en toe zo heet. Dan knalt hij niet uit elkaar. Een plastic fles. Echte authentieke moonshine van zijn vader.
Echt waar?
Ja.
Oh, gaaf man.
Ja. Eerlijk is eerlijk, niet te hachelen.
Ja, ik ben helemaal gek van dat programma van Discovery Channel, Moonshiners. En dan maken ze echt de meest bizarre varianten. En dat verkopen ze dan tegen dollarprijzen waarvan ik denk zo van, man, dat kost hier een dure whisky. Maar dat is allemaal even wat andere koek. Maar prachtige, je hebt ook zoveel mooie dranken. Maar ja, ik heb een keer met onze whisky specialist, American specialist Norbert Terbarts gezeten. En die jongen die echt, als die over Amerikaanse whisky losgaat, dan ga je gek. Die weet er zoveel van. Waar wij ook een grote voorliefde voor onze Ierse whiskies hebben. American whisky was ons niet zo groot bekend. Ik bedoel, eerlijk gezegd. American whisky, bourbon, gooi het in een vat. Het zal, we weten het niet.
Een van de eerste keer dat ik echt whisky begon te drinken was op een boot, een ferryboot ergens tussen twee Griekse eilanden. En er zat een Amerikaan en die had allemaal miniatuurtjes Jack Daniels bij zich. En daar raakte hij mee aan de praat. Op een gegeven moment zei hij, wil je wat proeven? Ik zei, oh, lekker. En zegt, en wat voor je ervan? Ik zeg, maar hoe? Was zo weinig, kan ik me niet meer herinneren. Dus toen kreeg ik nog wat. Nou, we hebben de hele avond even aan de Jack gezeten.
Ja.
Ik kan me achteraf ook niet meer herinneren hoe het smaakt. Dat heb ik later ingehaald. Nee, maar, Jack, Four Roses, Maker's Mark. Ja. Peppy van Winkel, de naam ken ik wel. Ik heb hem nog nooit geproefd.
Ja, dat heb ik wel eens gehad. Dus hoogstaande spullen daar. Hey, maar groot verschil. American whiskies. Je bent in de Midwest geweest, dus daar maken ze geen bourbon. Daar maken ze American whiskey. Ja. Daar is een groot verschil in. Tussen American whiskey en bourbon. Leg ik je zo meteen nog wel een keertje uit. Je bent vast zo'n liquor store in geweest. En heb je even wat van de plank getrokken, toch?
Zeker. En ik ben nog even in Portland langs geweest.
Leuk.
Bij Westward, waar wij natuurlijk eerder wel wat over hebben gezegd.
Ja, podcast. Ja, daar zijn we ooit een keer in het begin ben ik daar geweest bij een introductie in Nederland van Westward Whiskies. Hey, maar
de mooiste ervaring van zo'n distillery.
Leuke nieuwe dingen. Ja.
Was uiteindelijk niet in een grote stad, maar gewoon ergens op het platteland. Ik weet ergens langs Highway 90 of zo. Een grote schuur. Ik zei nog op een gegeven moment, ze deden al die flesjes in papieren zakken. Ik zei, hoor, dat hoeft niet. Ik zet ze zo in de... It's the law. Het moet allemaal in plastic zakjes. Ze zullen zweven
van de papieren, zodat je niet kan zien dat je fles drank erin hebt.
Maar ik heb daar wel een paar leuke dingen gezien. Ik heb ook dingen gezien waarvan ik denk van, die naam vergeet ik weer.
Ja.
Met appelschilletjes en dat soort dingen allemaal. Maar twee die ik... Ik kan haast niet wachten tot ze een keer in Nederland komen. Maar dat zijn Rabbit Hole.
Yes.
Leuke nieuwe distilleerderij.
Grappig. Klinkt goed.
En Jefferson.
Jefferson. Van de president Jefferson. Zoiets.
Nou ja, ik zit me nu twee dingen te bedenken. Rabbit Hole, Alice in Wonderland, Jefferson Airplane. Jefferson Airplane is genoemd naar Jefferson. En ik heb Mount Rushmore gezien. Ja. Heb ik dat al verteld? Met Jefferson.
Jefferson.
Ja.
Ah, kijk, het bruggetje is gelegd.
Ja, dus daarom had ik die fles ook meegenomen.
Je hebt de fles meegenomen, maar heb je er ook nog wat over kunnen ontdekken?
Gast.
Ja, je was op vakantie.
Ik was op vakantie.
Ja, oké. Okay. Sorry. Maar we hebben een vriend van de show. Van Pernod Ricard, Matt.
Ja.
En die weet wel wat over bourbons en American whiskey.
Dan moeten we die eens eventjes vragen naar zijn kennis over Jefferson's en Rabbit Hole.
Ik geef hem even een belletje. Laat hem even langskomen. En dan ga ik even met hem zitten. En dan laat ik hem even alles vertellen over die drankjes.
Dit is Drop or Dram, de podcast voor whiskyliefhebbers. Van beginner tot kenner. Schenk je favoriete glas in en geniet met ons mee.
Ja, Matt, fijn dat je er even bij bent weer. Dankjewel. Jan en ik hadden een discussie over Amerikaanse whiskies. Hij is net in de US geweest. Dan krijg je natuurlijk burgers en bourbon. Maar we kwamen er niet helemaal uit. Bourbon, American whiskey, straight bourbon. Het is een groot land en er is zoveel. En we komen er gewoon niet uit. Dus we moesten vragen aan een expert... Kom even langs. En jij was weer bereid om even in de auto te springen. Met een tasje onder je arm te komen. En ons de haarfijn uit te leggen. De grote verschillen.
Yes, top.
Ja.
Leuk om er weer te zijn, Dennis.
Ja.
Hallo, hallo. Ik heb inderdaad een mooi tasje aan flessen meegenomen.
Ja.
En bourbon en whisky en Amerikaanse whisky. Je zegt het al, enorm groot land Amerika. Enorm groot whisky producer. Maar ook dus bourbon. Dus ja. Bourbon, whisky, bourbon. Heel simpel. Alle bourbon is whisky, maar niet alle whisky is een bourbon.
En dan hebben we het specifiek Amerikaanse whisky.
Ook.
Bourbon is dus een soort Amerikaanse whisky.
Yes, precies.
En niet andersom.
Nee, precies.
En daar gaat het nog wel eens mis. Dat mensen heel zeggen van, ik heb een Amerikaanse whisky, dus deze zijn automatisch een bourbon.
Nee, dat is inderdaad ook nog een verschil.
Ja, en daar zitten nog wel wat regeltjes aan verbonden. We nemen er gewoon zo meteen even een paar door om eventjes wat te clearen. Maar het lijstje gaat... je hebt mij het lijstje gegeven met wat voor regeltjes er allemaal doen. Maar dan hebben we 4 uitzendingen nodig.
Ja, daar zitten we hier morgen nog
En het moet wel gezellig blijven, want daar is onze podcast natuurlijk voor. The Rules of Bourbon, 1964, Resolution 57. Klinkt allemaal heel serieus. Misschien weten de meeste mensen wel een beetje wat bourbon is. En het eerste, denk ik, dat ze hun zal opvallen, is smaak.
Yes.
Waar verschilt die smaak in? De zoetheid.
Ja, precies. Dus dat zijn eigenlijk ook de meest simpele dingen om te onthouden van, oké, wat maakt een bourbon nu een bourbon? Nou, allereerst, hij moet dus in de VS zijn geproduceerd. En inderdaad, de smaak, de kenmerkende zoetheid van bourbon of het algemeen, komt van het hoogste bestanddeel van de granen. Een bourbon moet uit minimaal 51% mais bestaan.
Ja, nou, dat verklaart natuurlijk gelijk al heel veel van bepaalde zoetheid. En de rest mag allerlei granen zijn.
De rest van alles inderdaad. Ja, ja. Voornamelijk is het rogge en een beetje barley. Maar er zijn ook heel veel die een beetje die tarwe gebruiken in combinatie met mais. Maar je kan alle graansoorten gebruiken die je wilt. Met minimaal 51%.
Dus kunnen een eigen recept samenstellen. En daardoor kan je dus heel veel verschil gaan krijgen. Precies. Tussen de bourbons.
Ja, dan kun je toch binnen dat ene type whisky, zeg maar, de bourbon, toch nog heel veel diversiteit maken.
Nou ja, kijk, dan hebben we de zoetheid getackled. Daarna hebben we natuurlijk nog wel dingen die mensen wel eens ooit gehoord hebben. Dat is een nieuw Amerikaans eiken.
Yes.
Ja, charred zelfs, geloof ik.
Charred, ja, klopt inderdaad. Dus ja, bourbon mag alleen rijpen op virgin oak. En in de Amerikaanse wet is dat ook weer heel specifiek. Virgin oak containers. Dus hoeft niet eens per se een vat te zijn. Alles waar je iets op kan laten rijpen, mag je
gewoon een emmer
op laten rijpen. Gewoon een emmer.
Als je gewoon een houten emmer hebt, dan is het goed.
Het mag allemaal, ja. Maar voor de eenvoudigheid gaan we het gewoon even hebben over barrels. En inderdaad, dat is virgin oak. En die worden flink verkoold aan de binnenkant. Echt een diepe branding tot die binnenkant van dat vat een beetje eruit ziet. Ja, ze noemen het wel eens een crocodile skin. Hè? Een beetje een krokodillen, alligatorachtige.
Ja, je ziet ze hier wel eens op het strand liggen. Die mensen die te lang in de zon hebben gelegen. Die hebben ook zo'n crocodile skin.
Ja, precies. Heb ik zelf ook wel in de zomer inderdaad. Dus die diepe branding in het hout zorgt voor een diepe brand in dat hout. Waardoor dat oppervlakte nog groter wordt. Nog groter oppervlakte komt in die vaten. Waardoor die bourbon flink diep in het hout kan trekken en al die mooie smaken mee kan nemen.
Ja, en dan heb ik nog gelijk een vraag, want we komen er helemaal niet uit. Bourbon, is dat dan gelinkt aan een speciaal gebied? Want we zien daar heel vaak Kentucky op staan.
Klopt, ja. Als
dat is een bekende staat, maar mag het alleen maar daar vandaan komen of is het iets ruimer nog?
Ja, bourbon mag uit heel Amerika komen. Uit heel de Verenigde Staten, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En ja, Kentucky zie je gewoon heel veel, want ja, Amerikaanse whisky is allemaal begonnen in staten als Tennessee en Kentucky. Maar Kentucky wordt wel gezien als een beetje de godfather van alle bourbons in Amerika.
Ja, en dan hebben we eigenlijk maar over een heel klein gebiedje in de Verenigde Staten waar zoveel vandaan komt. Nou ja, aan de andere kant, klein gebiedje.
Ja, dat is wel 2-3 keer zo groot in Nederland. Maar, ja.
ik zag een presentatie voor mij komen die jij ooit een keer gemaakt had. En daar zag ik het kaartje van Nederland en België op Kentucky liggen. En toen dacht ik van, zit wel wat in. Ik dacht al dat het iets groot was. Ja. Maar oké, dan hebben we dat getackled. Dan weten we al in ieder geval al meer van bourbon. We weten in ieder geval waar het vandaan komt. We weten in ieder geval de basisregels wat aan we doen. Er zijn nog tal van regels, maar daar kunnen we nog een uitzending doen. Misschien doen we nog een keer een bonus erover. Dan gaan we echt heel technisch worden. Maar nu weten we in ieder geval hoe of wat. En ik denk ook dat het daardoor belangrijk is dat je bourbon whisky niet kan vergelijken met Amerikaanse whisky.
Ja.
En in het algemeen bourbon of Amerikaanse whisky niet kan gaan vergelijken met een Schotse, een Ierse, een Australische, whatever.
Nee, precies.
Het zijn gewoon whisky's de algemene overkoepelende kapstok. En daartussen zitten natuurlijk allemaal van die kleine haakjes die allemaal toch wel anders zijn.
Zeker. En dat zie ik ook heel vaak bij proeverijen. Als ik wel eens een bourbon meeneem, dat mensen bijvoorbeeld al hebben van, oh, dat is een bourbon, dat moet ik niet hebben. Dat is geen whisky, weet je wel. En ik denk, veel mensen hebben vaak gewoon een eerste slechte ervaring gehad, of een slechte eerste ervaring met bourbon gehad, dat ze een bourbon gaan drinken met de verwachting van, oh, ik ga een whisky drinken. En dan met de perceptie van Schots, Iers of whatever. En dan krijg je gewoon een heel ander product te pakken.
Ja, maar dat heb je ook als je denkt 7-Up te gaan drinken en je krijgt een Spa Rood.
Ja, juist. Ja, precies. Ja. Dus het zijn gewoon bepaalde percepties. En ik denk dat hierdoor sommige mensen een beetje afgehaakt zijn op de categorie, wat zonde is, want bourbon is net als andere whiskies, of nu Amerikaans, maar of whatever is.
Dat willen dus de mensen gelijk mee gaan geven. Jongens, zie het als een apart product.
Yes.
Zie het rode wijn, witte wijn, maar Spaanse wijn vergelijken we niet met Italiaanse wijn en Zuid-Afrikaanse wijn. Het zijn totaal verschillende dingen.
Precies.
Alleen het heeft allebei dezelfde doen. Hey, maar je hebt wat mooie dingen meegenomen. Een aantal namen die me wel wat zeggen. En daar gaan we gelijk zo meteen maar induiken. En je hebt gewoon een aantal dingen die zeggen. gaaf, maar geen idee. Echt, nou ja, ik weet nu wat het is, want er staat op Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Dus verraad een beetje wat het gaat worden. Maar ja, we duiken er gelijk in. Je hebt een van de prachtigste merken uit jouw portfolio meegenomen, die iedereen wel in ieder geval een keer gezien heeft. Four Roses Bourbon.
Yes, echt een klassieker.
Klassieker.
Klassieker whisky.
Ja. Dus, nou ja, je, sterker nog, je hebt een drietal voor me meegenomen. Dus zoveel tijd hebben we niet. Dus dat wordt nog keihard doorwerken. Nou ja, we knippen gewoon wat in de uitzendingen. En dan, het is niet dat jullie mensen denken dat wij gewoon 5, 6, 7 whiskies in 10 minuten drinken. Hè? Dus dat doen we echt wel heel voorzichtig. En dat moeten we genieten ervan. Dat is denk ik het belangrijke devies.
Allerbelangrijkste, genieten van.
En wij gaan bourbon, dat ook doen. Je hebt de bourbon gewoon meegenomen. Ja, hoe moet ik dat noemen?
De Four Roses.
Ik
noem mezelf altijd Four Roses. Ze hebben het ook wel eens de Yellow Label genoemd. Ah. Die oude fles, die geef vast nog wel. Die had echt zo'n knalgeel etiket erop. Dus soms weet hij wel eens de Yellow Label genoemd. Ik noem hem gewoon de Four Roses. Gewoon de normale Four Roses die je eigenlijk wel overal ziet. En daarnaast heb ik meegenomen de Four Roses Small Batch. En ook de Four Roses Single Barrel.
Kijk, nou, Dan gaan we die. Ik ga hem gelijk eens zeggen. Dit heeft nog een minder sexy geluid. Dat is gewoon een schroefdop. Niks mis mee met schroefdop, hè, mensen. Want ik denk dat er altijd wel heel vaak moeilijk wordt gedaan over schroefdop. En het moet een kurk hebben. En ja, tuurlijk voor het prachtige, sexy geluid. Ik laat nog gelijk. Is dit natuurlijk echt wel beter. En zeker voor een podcast. Dan die schroefdop. Want jullie kunnen dat niet zien. Maar in dit geval, het doet verder niks af aan
kwaliteit.
Meer kwaliteit. Absoluut niet. Four Roses Bourbon, take me through it.
Cheers.
Dan kan ik alvast lekker gaan snuffelen.
Goed, Four Roses. Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Gerijpt op Virgin Oak. In dit geval gaan we gewoon nog steeds vaten aanhouden. Dus de normale Four Roses, die wordt dus altijd minimaal 5 jaar gerijpt op Virgin Oak barrels. En wat heel typerend is voor bourbon, je haalt het direct eruit. Vol vanille, honing, appels, zoet.
Ja, gelijk.
Zeker.
Absoluut. Mm.
Een mooi beetje scherpte erin zitten wel, op de neus.
Ja, en die spiciness krijg je ook gelijk in je smaak wel terug. Als je een slokje is, het gelijk wel wow, heel erg verwarmend. Hey, je zei standaard gewoon 5 jaar gerijpt. Maar dat is toch niet altijd standaard voor een bourbon?
Hmm. Nee, klopt. Zoals mensen waarschijnlijk wel weten, in landen zoals Ierland en Schotland bijvoorbeeld, heb je minimale rijpingsperiode van 3 jaar. Als de bourbon aankomt, heb je geen minimale rijpingsperiode. Je mag een bourbon het distillaat uit de ketel halen, 1 dag een bevat gooien en bottelen en een bourbon noemen. Maar als jij een bourbon hebt die jonger is dan 4 jaar, dan ben je dus verplicht om de leeftijd erop te vermelden. En als jij te maken hebt met een straight bourbon, straight duidt dus aan dat het ook minimaal 2 jaar heeft gerijpt op virgin casks.
Ah, en dan staat er ook altijd straight op. Maar hoe weten we dan de leeftijd?
Dat hoeft dus niet. Dat hoeft dus niet per se. Maar ja, je hoeft dus niet per se een leeftijd erop te zetten. Enkel als die jonger is dan 4 jaar moet de leeftijd erop. Maar als je een straight bourbon hebt waar dus geen leeftijd op staat, dan weet je dat hij altijd ouder is dan 4 jaar.
En dat is eigenlijk best wel heel raar, want als we het naar Schotland kijken, met name Ierland trouwens een stuk minder. Als we het over age statements hebben, wat je steeds minder ziet, dan zet je juist de jongste erop.
Ja.
En in dit geval zet je hem juist er niet meer op.
Ja, klopt.
Dus je werkt daar precies de andere kant op. Yes. Lekker eigenwijs, heel fijn. Ja, daar houden we van.
Ja, maar over het algemeen, bourbon, dat rijpt doorgaans ook niet zo lang als in landen zoals Schotland en Ierland. Want ja, in Amerika is het natuurlijk een stukje warmer. Zeg, hoge temperatuur, snelle reactiesnelheid.
Ja.
Dat rijpen gaat gewoon stukken sneller dan in die andere klimaten.
Ja, Kentucky ligt geloof ik, als we de lijn doortrekken over de aardbol, dan komen we ergens Noord-Afrika uit of zo, ongeveer.
Ja, zoiets. Dat is best wel warm inderdaad.
Het is denk ik echt al wat warmer.
Dus de Angel Share ligt ook gelijk een stuk hoger. En daarbij heb je natuurlijk ook, ze gebruiken alleen maar virgin oak, wat enorm veel smaken afgeeft. Ja. Dus bourbon hoeft niet zo lang te rijpen.
Ja, dat is ook wel weer grappig dat je zegt, als we het over anekdotes hebben, van dan bourbon komt uit Kentucky en je zei ook al, dan komt ook heel veel uit Tennessee. En Tennessee is dan een dry state, zoals ze dat zo noemen.
Ja.
Vind ik echt briljant.
Ja,
je maakt daar echt superveel whisky.
Ja.
En wat mag je daar niet verkopen? Whisky. Ja, in de bar. Ja, echt gewoon geweldig. Dus briljant. Maar ik ben blij dat ze dat daar niet zo heel veel doen. Dat ze dat dan hierheen brengen. Hey, ja, gewoon inderdaad wat je zegt. Vanille, appeltjes.
Ja.
Lekker, zoetje. Ja. Maar behoorlijk een spicy pepertje er nog in. Ja.
Maar het is gewoon chill. Wat ik wel eigenlijk heel typerend vind van bourbon, en dat heb ik bijna met elke bourbon die ik drink, hij begint op de neus altijd best wel hevig, best wel scherp eigenlijk. Komt altijd wel duidelijk binnen, zeg.
Ja.
En dan vervolgens krijg je dus die hele fijne, typerende bourbon tonen. Maar ik heb altijd met bourbon, hij begint wel vrij scherp. Misschien, ja, misschien een beetje metaalachtig of zo. Ik vind het moeilijk om het te verwoorden, maar dat is een hele typerende scherpte in bourbon zitten.
Ja, zoals ik de meeste mensen altijd zeg, van ik ben een van de slechtste ruikers en proevers van alle professionals onder ons. En dan mag ik mezelf nog onder de noemer professionals scharen. Maar het is inderdaad zo moeilijk om te zeggen wat het precies met je doet. Maar ja, die zoetheid, en dat is ook heel algemeen, hè? Want zoet kan suikerzoet zijn, kan honing zijn, kan alles. We zitten nu in onze keukentafelstudio, terwijl alles buiten bloeit en groeit. Maar mocht je dit in de winter luisteren, krijg je waarschijnlijk een suikerspin oliebollen zoetheid te krijgen.
Oh ja.
Maar
het is trouwens wel heel lekker met oliebollen, hoor, een goede bourbon.
Oh, ja, en zomers gewoon lekker licht. Gewoon prima met een bolletje vanilleijs.
Ook heerlijk, ja. Oh. Een bourbon float.
Ja, een bourbon float.
Oh, hou op, heerlijk.
Oh, dat wist ik nog niet.
De bourbon float.
Mooi. Maar dus je ijs moet ook echt flink
erin. Absoluut. Gewoon lekker bol vanille-ijs in je schaaltje.
Goed idee.
Lekker slokje bourbon eroverheen gooien. Is echt fantastisch.
Nou, dat hoor ik nou. Mensen, mochten je dit luisteren en je hebt nog niet onze andere podcast beluisterd, Mannen van Smaak. En volg ons ook op mannen.van.smaak op Instagram. Daar hebben we het over veel food pairings. Daar hebben we je mee op een culinaire roadtrip. En daar gaat absoluut die bourbon float even in vooruit komen. Dat beloof ik je. Ja, trek die kurk er maar af. Want we zijn dan twee. Want je hebt er zoveel. We hebben nog even wat door te nemen.
Komt ie aan. Prachtig.
Ja. Oh. En dit is de. En je schenkt nu in de Four Roses Small Batch.
Yes, Small Batch.
En in een prachtige, decanterachtige fles. Een beetje bolheid waar de vier roosjes er prachtig uitkomen. Four Roses. Briljant. Weet je, we zitten altijd te kijken naar namen. Waar komen die namen nou vandaan? Four Roses. Ik zou niet denken. Ik hoor wel eens inderdaad de prachtige distillery naam en dan kan je dat ergens aan linken in de buurt. Maar ik kan me nou niet herinneren dat ik ooit in Kentucky heel veel rozenvelden heb zien staan of zo. Dus,
nee, de naam Four Roses, waar die vandaan komt. Eigenlijk best een hele romantische anekdote. En dat is heel zeldzaam in de whiskywereld.
Ja, ik ga er even voor zitten. Ik ga er even een romantisch muziekje onder.
Lekker rustig de small batch neus en lekker proeven.
Ja.
En dan ga ik je even een lekker romantisch verhaaltje vertellen. Goed, Four Roses is dus allemaal begonnen met Paul Jones Jr., en die had zijn distillerij opgericht in 1888 in Kentucky. En Paul Jones was smoorverliefd op een Southern Belle, zoals ze dat noemen. Dus op een prachtige vrouw. En hij had haar ten huwelijk gevraagd. En ze zei tegen hem, er is een bal vanavond. En als mijn antwoord op je aanzoek ja is, dan heb ik een rode roos op mijn jurk. Dus Paul Jones ging naar het bal toe. Stond waarschijnlijk nerveus aan de bar zijn bourbon te nippen. En zijn aanstaande kwam binnenlopen met vier rode rozen op haar jurk. Dus hij heeft zijn product vernoemd naar zijn passie voor zijn vrouw en ook passie voor het maken van bourbon. Dus Four Roses was geboren.
Wauw. Het lijkt op het glazen muiltje, maar net anders.
Net anders, ja. Mooi, hè?
Maar ze kwam binnen met vier rozen op de jurk. Terwijl ze had gezegd, van ja, ik doe het met één roos. Dus als voor hetzelfde geld waren er vier andere dames geweest met een roos als corset. En dan was hij gewoon met de verkeerde naar huis gegaan.
Zo, dat was wel geweest.
Ja. Oh, wat waarschijnlijk een heel andere drank geworden.
Waarschijnlijk wel, ja.
Dan was hij aan een flinke bourbon float gegaan. Ja, mooi. Hey, ja, Four Roses Small Batch. Ja. Duidelijk gewoon het DNA Four Roses.
Ja.
Het is gewoon, als ik hem even vergelijk in de neus met de andere, dan is dat gewoon heel duidelijk. Ik vind hem veel zachter smaken, maar ik zie wel een hoger alcoholpercentage.
Klopt. De normale Four Roses is gebotteld op 40%. Of zoals in Amerika zeggen, 80 proof. Dus 80 proof. In Amerika zeggen ze proof in plaats van ABV of alcoholpercentage.
Ja, die willen dus alles bewijzen. Willen
alles eigenwijzen. Hè? Alles
moet gewoon bewijzen.
Dus ja, als je de proof neemt en die deel je door 2, dan heb je het alcoholpercentage.
The proof is in the barrel.
Proof is in the barrel. Dus de Four Roses small batch is 90 proof, dus 45% alcohol.
Ah. Mm. Ja, dat doet me altijd denken aan, aan die fantastische Discovery-serie Moonshiners. Waar die jongens de fles pakten. En dan gingen ze kijken van hoeveel proof heeft hij. En dan was het schudden. En dan gingen ze kijken naar de belletjes. En dan zagen ze de belletjes van of sneller klappen of minder snel. En dan was het, ja, die is goed, zoveel proof. Ik zat echt te kijken van... En dan zitten wij hier met hydrometers en weet ik allemaal wat al te doen. Die gasten die wisten dat. Ja, vind ik altijd heel erg leuk, leuk om te zien. Maar dit zijn legale drankjes. Dit is geen moonshine. Dit is echt wat. Maar ondanks 45%, veel ja, smoother, minder warm, minder dat pepertje wat we in de andere kregen.
Heel soepeltjes. Ja, ja, is echt heel fijn.
En small batch, want dat zegt daarnaar dat eigenlijk zij iets anders met een batch doen. Dus ze maken een ander recept, om het maar even zo te zeggen.
Ja, en, ja, small batch. Ja, dat zie je ook in de whiskywereld, zie je dat gewoon heel veel terugkomen, small batch. En ik vind het eigenlijk een hele vervelende term, want het is niet helemaal marketing, maar het is ook een stukje... wat iets bijzonders aanduidt. Small batch betekent eigenlijk... het is een botteling van een relatief kleine hoeveelheid vaten. Maar er zijn geen wettelijke verplichtingen... aan hoeveel vaten dat maximaal mogen zijn. Dus vaak zullen dat een stuk of 50 tot 100 vaten zijn. Is wel een relatief klein aantal voor een botteling van whisky. Maar het kan ook maar zo zijn dat het maar uit 20 vaten is gebotteld. Dus small batch, het is een... ja, een beetje een variërende term, zeg maar. Maar het is toch wel weer mooi dat het een klein stukje craft aanduidt.
Ja, nou, dat was gelijk hetgene. Want ik heb me natuurlijk heel goed ingelezen en voor werk geregeld. Uiteraard. Want ja, als ik een expert uitnodig, dan moet ik daar natuurlijk wel over mee kunnen praten. Dat is anders dan lijkt helemaal niks. Sorry mensen, ik moest gewoon even een slokje nemen, want we hebben nog zoveel moois te proeven. En de tijd gaat nu alweer dringen, zie ik. Maar ik duid er ook die small batch. Je zei het al, van ze kunnen verschillende vaten bij elkaar doen. Dat doen ze niet voor niks, want ja, je maakt, je married whiskies bij elkaar. En ik zit dan gelijk eventjes op die prachtige website van hun te kijken. Om dan ben ik gewoon weer een geek. En dan ga ik weer even nieuwsgierig worden.
Kijken wat er precies in die
en dan
fles zit.
En dan krijg ik in één keer het fantastische The Mash Bill. Ja, dat klinkt echt zo geweldig.
Ja, mooi. Mash Bill.
Nou, mash is gewoon bij elkaar geprakte granen. En dan komt er als eerste van... ze maken gewoon verschillende recepten.
Dit is wat Four Roses maar echt uniek maakt.
Je maakt Four Roses. Ik bedoel, als ik Schots whisky heb ik een Schots whisky, dan heb ik een recept. Ik heb graan, ik heb die gist, ik heb dat. En daarna finish ik het misschien nog in bepaalde vaten. That's it.
Ja.
Nee, jullie gaan gewoon weer eventjes meerdere recepten maken.
Ja, ja, Four Roses doet dus echt iets heel bijzonders. En dit is echt wat eigenlijk Four Roses heel uniek maakt, is zij gebruiken twee verschillende mash bills. Dus hey, jouw beslag van granen, waarvan eentje bestaat uit 60% mais, 35% rye, dus rogge, en slechts 5% gemouten gerst. En die andere die gebruikt net ietsjes minder rogge en iets meer mais erin. En nog steeds dezelfde hoeveelheid gemouten gerst, puur omdat fermentatie even op gang te kunnen helpen. En die twee mashbills gaan ze dus combineren met 5 gepatenteerde giststrengen.
Oh.
En verschillende soorten gist, dat geven verschillende soorten smaken af aan de bourbon.
Dat zien we de laatste jaren meer en meer in de whiskywereld voorkomen. Dat de giststrengen zo vreselijk belangrijk
zijn. Zeker, Zeker.
Daar hebben we het met Nek Nien over gehad. Die zijn, ging helemaal los over, over zijn gistringen en dat ze specifieke dingen. Omdat ze hun basisproduct konden maken door een andere gistring te gebruiken.
Ja.
Maar we gaan weer te geeky worden, dus dat is weer voor, de, voor later. Laten we dat even doen. Die recepten. Oké, laten we zo meteen even nog een klein stukje doen. Dan gaan we daar heel even wat dieper over die mashbills in.
Yes.
Dus mensen, hiernaast hebben we nog een kleine bonusaflevering. En dan gaan we gewoon heel eventjes door op die mashbills en de technische dingen. Want ja, als het je nou net niet helemaal ligt en dat je denkt van ja, leuk, maar wat ben je nou aan het proeven? Prima. Jeetje, ja, de tijd dringt, maar ik wil de verschillen heel graag weten. We hebben nu de gewone gehad, we hebben de small batch gehad. Je hebt nog een keer een single barrel erbij gehad. Die bewaar ik eventjes voor zometeen. Dan pakken we die nog eventjes mee met die fantastische bonusaflevering. Want je had het nu, Four Roses ken ik. Ja. En dan kom je in één keer op de proppen van, joh, er is meer. En dan natuurlijk, we kennen nog tal van beroemde bourbonmerken en Amerikaanse whiskymerken, waarvan ik altijd al één van de grote concurrenten moet noemen, dat is Jack Daniels. Dan zeggen mensen altijd, oh ja, maar ik wil Jack Daniels, een lekkere bourbon. Jack Daniels is geen bourbon. Dat is dus een American whisky, Sour Mash Tennessee. Weer een heel technisch verhaal, maar we hebben het nu over, over bourbons. En ja, jij hebt twee best wel bijzondere dingetjes weer meegenomen.
Ja.
Want je had het over geschiedenis. Established 1888 Four Roses Bourbon. Maar het kan ook gewoon nog een tikje jonger. Want bourbon is up and coming weer.
Zeker.
Je hebt een relatief nieuwe distillery meegenomen.
Ja, dus ik heb een relatief nieuw merk mee. En dat is Jefferson's. Jefferson's Bourbon.
Vernoemd naar een welbekende president. En ik denk dat dat genoemd is omdat die man ook nog wel een slokje lustte. Misschien. Geen idee.
Dat denk ik wel.
Ja, nou ja, dat lusten ze allemaal volgens mij.
Dus ja, Jefferson's, een relatief jonge bourbon distillerij. Het is opgericht in 1997 door Trey en zijn vader. En die hebben gewoon een prachtig product gemaakt. Want wat ze doen, zij zijn echt ja, een beetje experts in het blenden van straight bourbons bij elkaar. Dus ja, without further ado, ik laat hem gewoon lekker proeven.
Ja. Dat is wel leuk, maar het is gewoon dus echt zo jong. Dus het is gewoon mensen die... Het is helemaal niet uit traditie... ja, ze hebben een familietraditie. Van het maken van bourbons, maar...
Ja.
Maar totaal niet 1997 gewoon een splinternieuw product. Dat vind ik eigenlijk wel weer heel bijzonder.
Ja, klopt. Hij komt dus... de oprichter Trey, die komt dus van een lange... Ja, lijn als we lange generaties aan bourbonmakers. En dan gaan we even heel ver terug in de tijd. Maar als we 8 generaties teruggaan naar het jaar 1799... dan was zijn grootoma... was de eerste vrouw in de Amerikaanse whisky-industrie.
Ah.
Tenminste, de eerste, hè, on the record. Oké, hoe ga ik het in het Nederlands zeggen?
Ja, officiële.
Mogen we even knippen?
Nee, dat knippen we er niet uit. Dat is gewoon leuk. Gewoon de eerste officieel gearresteerde.
Ja, en ze was inderdaad gearresteerd ook voor ja, het illegale produceren van spirits en moonshine.
Echt briljant.
Dus echt fantastisch. En dat gaat dus jaren terug. Maar dus in 1997 is een van de jongere generaties van deze trotse lijn, laten we zeggen, bootleggers uit Amerika. Die heeft dus de Jeffersons
geopend. Dus gewoon oma, die was al gewoon onder de grote hoepelrok met jerrycans aan het slepen.
Hoe tof is dat?
Nou, dat is toch echt, ja, daar moet je wat mee. Als je dat terugvindt in je geschiedenisboekjes, ja,
dan moet je echt als de zoon meer te Burmen gaan maken.
Mm. Oh, ja. Oh, zo. Nou, dat is van Four Roses.
Heel anders.
Heel anders. Ja, hoe ga ik dit omschrijven? Voor de kennis. Ja, ik mag niet aanzetten tot drinken. Maar ik zou zeggen, ga even naar de winkel en koop een flesje.
Ja.
dat is wel even... Maar het is zoeter. Het heeft een zoetheid van snoepjes, fruit, citrus.
Persik.
Persik. Ja, dat is te veel fruit voor mij. Daar ga ik niet... heel intens. Wel wat droger van karakter dan wat ik in de Four Roses terugvind.
Het is een beetje dat getoaste op het eind.
Ja, dat je
ja.
Dat brood... Ja.
Maar wat ik net zei, dat Four Roses... En wat ik vaak heb met bourbon is dat we vrij scherp beginnen. Vooral op de neus ook. Maar ik moet zeggen dat deze opeens heel soepel is. Kan het natuurlijk zijn dat we net al twee andere hebben gehad. Maar ik vind dit wel echt een hele smooth, soepele bourbon.
Dan staat er 82.3 proof. Dus 41,15% alcohol. Ze doen het ook gewoon wel heel specifiek.
Dat is echt wel heel moeilijk, hè?
82.3 proof. Ja, dat vind ik toch wel briljant. En
hebben ze de ABV erbij gezet? Of moet je nog een hoofd rekenen om dat door twee
te delen?
Nee,
dat moet je ook nog. Nee, ze hebben de ABV hebben ze er toevallig bij gezet. Dat maakt het wat makkelijker. De ABV is alcohol by volume, mensen. Dus dan weet je een klein beetje waar het over gaat. Echt een veel frisser product eigenlijk.
Ja.
En die...
Heel
die vanilletonen, die drukt hij eigenlijk een klein beetje naar achter. En dat vind ik wel weer heel apart.
Het maakt opeens een hele fruitige bourbon. Maar dan persoonlijk associeer ik het niet zozeer met appels. Het is echt een beetje wat meer... Ja,
mixed, van die gemixte nootjes, waar ook wel rozijntjes en dat gedroogde
fruit is. Beetje zo'n studentenhaven, zeg maar.
Ja,
zo. Ja, daar neig ik wel een beetje naartoe. Zeker. Dus ja, Jefferson's, echt experts op het gebied van... blenden van straight bourbons die bij elkaar komen. En ze creëren echt een hele soepele, toegankelijke bourbon.
Ja, absoluut. Ja, tof. Hey, maar je hebt er inderdaad nog eentje bij je. Die ik wel heel interessant vind.
Nog eentje dan.
Ja. Ja, kom op mensen. We zitten al behoorlijk. En Jan, die zit stilletjes even in een hoekje nog wat na te proeven. Want die was zijn stem een klein beetje kwijt. Dus vandaar dat hij niet is. Maar hij is wel degelijk aanwezig. Dus we komen er nog wel een keertje op terug. Dit vind ik ook wel heel grappig. Dit is nou niet even een naam qua whisky waarvan ik denk van ja, maar dat is gewoon whisky.
Hè, weet rabbit hole.
Rabbit hole. Echt, dit luistert meer naar een muziekfestival dan maar een...
Ja.
Ja.
Het is een beetje geïnspireerd door de ouderwetse sprookjes van Alice in Wonderland. Down the rabbit hole. Dus daar is een
daar
beetje
komt het
gebaseerd. En als je naar zijn bepaalde activaties en feestjes... Dat is allemaal heel erg in die old school Alice in Wonderland stijl, zeg maar. En dat gaan ze dus helemaal omtoveren in allerlei verschillende vormen. Van steampunk tot wat meer tatoeageachtige art en zo.
Wow.
Super vet.
Ja, hoe komen ze daar dan bij?
Komt de plop.
Zo, dat is een mooie plop.
Dat was een hele mooie plop.
Dat was echt een hele goede plop. En maar dat is wel gaaf. Maar ook een relatief nieuwe distillery. Dus gewoon uit de grond gestampt. Niks met tradities te maken van... Jongens, bourbon weten we nu inmiddels wel hoe dat maakt. En we hebben hier de Cave Hill Kentucky Straight Bourbon. En dan ga ik ook even naar het alcoholpercentage kijken, want het is wel belangrijk. 95 proof. Wow. Yes. 47,5%. Ja, daar kunnen we ook zo meteen nog wel eventjes op ingaan. Want daar zitten nog wel die alcoholpercentages in Amerika. Dat heeft ook nog wel wat belangrijks. Maar ook dat vind je weer zo meteen terug in onze bonusaflevering. Oeh. Geur. Ja, ruikt helemaal niet naar een konijnenhol.
Hoe weet je hoe dat ruikt?
Nou ja, we hebben vroeger konijntjes gehad en nu moest ik altijd de hok hier doen. Ik zit tegen het boerenland aan, dus wat dat betreft... jeetje. Ja, we zijn er stil van.
Volgranen.
Heel veel volgranen.
Ik weet nog wel, toen ik deze voor het eerst probeerde, dat was een aantal weken geleden, toen we echt kerstvers op kantoor kregen. Toen het eerste wat ik zei was van het getoaste sesamzaad, weet je wel?
Ja.
En dat heb ik nu nog steeds. Weet je, dat toasted sesame seeds-achtig idee.
Het heeft ook iets heel ver wegs van wat je in sterke parfums nog wel krijgt. En dan niet dat zoete, maar...
Weet je, dat ook, dat musky-achtige...
Ja, musky-achtige. Ja.
Cheers, Dennis.
Ja, cheers. Wauw. En maar dit is wel heel grappig. Dus die jongens die hebben gewoon vanuit een idee zijn ze begonnen. Tenminste, het idee was natuurlijk gewoon goede bourbon maken. Dat is de basis. Maar dan kom je met een naam. Ga je wat verzinnen. Dus iemand die had gewoon te veel van die bourbon op. En die kwam met de naam Rabbit Hole op de prop.
Fantastisch toch?
Ja, en als je er nog meer van drinkt. Dan kan je ook echt in Alice in Wonderland kleurtjes gaan denken. En ik heb wel eens een keer een proeverij gehad. Dat je zeide van ja, je moet niet denken in geuren. Maar je moet denken in kleuren.
Mm.
En dat vond ik wel interessant. En dat past denk ik misschien wel ongelooflijk goed bij de filosofie achter deze bourbon. Dus denk niet in geur, maar denk in kleur.
En dan zit ik toch naar die kleur te kijken.
Ja, nou, die kleur is wel heel intens donker, goud, een beetje...
Prachtige kleur.
Ja, echt dat mahonie.
Ja, schitterend. Want we hadden het eerder nog over wat bourbon dus bourbon maakt. Bij bourbon mag je dus ook nooit kleurstof erin stoppen.
Kijk.
Dus echt een prachtige, gewoon natuurlijke kleur uit vat.
Mm.
En weet je wat zo bijzonder is aan deze specifieke rabbit hole? Dit is de Cave Hill. Dat is een van de expressies van rabbit hole. En dit is een 4-grain triple malt.
Een 4-grain triple malt. Ja, je had het net over de bourbon. Daar weten we. 51% mais. En daarna mag je nog wat andere dingen gebruiken. Dan maak je je eigen recept van. Je eigen mash bill, zoals we dat zo mooi noemen. En dan maken ze hier heel specifiek, zeggen ze... Jongens, wij maken 4 granen.
Ja, 4 granen, 4 dus grain.
In ieder geval corn, mais.
Ja, dus 70% mais. En hebben ze nog 3 andere soorten graan. Ze hebben 10% malted barley, dus gemalte gerst. 10% honey malt. En ook 10% malted wheat. Dus ook tarwe, wat is gemout, wat best bijzonder is.
Ja, want dat doen ze dus niet heel veel.
Nee, normaliter dan mout je eigenlijk alleen gerst. En de andere graan, zoals die kook je gewoon.
Ja.
Maar nu in dit geval ook dat kleine beetje tarwe ook gemout voordat ze daar de mash van hebben gemaakt.
Oh, dit past zo lekker in je pulled pork.
Ja, heerlijk.
Dit is er weer eentje voor de mannen van smaak. Mm. Ah.
Ik wil hier gewoon een zieke glaze van maken of zo.
Ja, nou ik zit dus gelijk aan die kleurtjes te denken. En dan heb ik gelijk... In dit geval, wat ik al zei, we zitten in een prachtig seizoen dit lekker te doen. Terwijl het best wel warm buiten is en dan past bourbons fantastisch.
Zeker.
Dat maakt het weer veel frisser. Heel veel mensen zeggen van ja, maar in warme lentedagen, zomers, dan drink ik geen whiskies.
Tuurlijk wel.
Tenzij je met de barbecue, en meestal zeg ik tegen de mensen, dan kom ik niet bij jou barbecuen, want dan weet ik waar het allemaal naar uit. Maar het hele jaar is door. Maar dit is zoveel. En ik denk gelijk, dit is donkerpaars.
Ja.
Echt van die hele echt mooie kleuren moet paarse denken, ja. Bloemen. Prachtig. Die je echt doen met dat. En dan komen dan die hele felgroene blaadjes aan de onderkant.
Mooi. Mooi.
En onder dat borstje met die prachtige paarse bloemetjes, daar hupt dat konijntje door zo.
Ja.
Zie je?
Met zijn pocket watch.
Met zijn pocket watch.
Ik ben te laat, weet je.
Ja.
Ja, maar ik vind het echt bijzonder mooi dat ze gewoon 4 graansoorten en dan 3 verschillende mouten erbij. En je kan het echt terugproeven. Ik vind hem echt heel, ja, grainy, zeg ik altijd. Echt dat graanachtige wat naar voren komt. Maar nu allemaal een beetje getoast lijkt het wel. Ik vind hem echt...
Nou, dat zeg je goed, dat toasted en dat grainy. Want bij grainy, dan moet ik altijd denken als mensen het over smaak hebben. En mensen zeggen van, jongens, hoe smaakt whisky? Want als ik dan wel eens een proeverij vraag... Waar smaakt dit naar? Ja, naar whisky.
Ja, precies.
Ja, waar smaakt whisky dan naar? Ja, naar graan. Dan is daar een behoorlijk groot verschil in. Want als mensen dus kennis maken met whiskies en ze beginnen het straight te drinken, dus niet in een cocktail, niet in dat soort dingen, dan beginnen ze, precies wat jij al zei, eigenlijk wel een beetje verkeerde voet.
Ja.
Beginnen met iets goedkoops en dan gaan we kijken of het bevalt. En dan gaan we daarna wel een stapje doen. Maar dan ga je eigenlijk al verkeerd beginnen. Want dan begin je met iets wat je misschien niet lekker vindt.
Ja.
En dat zijn heel granig. Dat doet mij denken aan dat graan van Brinta, van die pap. Van dat ding, dat hele rauwe, havermoutachtige nieuwe.
Mm.
Heerlijk als het in mijn brood zit. Als het pap ruik... Echt, dan word ik echt misselijk.
Ik heb het ook nooit kunnen eten, pap, echt.
En dat vind ik zo jammer. Terwijl als het verwerkt is, of je hebt een overnight oats gemaakt of iets dergelijks, dan vind ik het weer wel fantastisch.
Ja.
En dan krijg je dit. Dit is wel granig, Maar dit is wel dat graan van dat brood wat al in de oven is geweest. En als je het eruit trekt... Dat je...
Ja, echt dat, zo'n verse broodluchtje. Ja. Oh, fantastisch. Heerlijk.
En als je zo'n...
En dan een beetje pulled pork erop.
Ja, of je loopt langs de markt en dan loop je langs zo'n pindakraam. En dan hebben ze vers gebraden pindas.
Dat ruikt ook dat je chill, ja. Dat lijkt het ook wel een
beetje. Beetje van die walnoten.
Ja. Mm. Ja, echt heel fijn. Maar dan... Dat is voor mij echt de eerste smaak. Is echt dat granige. En daarna zo'n hele mooie beetje romigheid van custard lijkt het wel. En echt, ja, ik vind echt een hele rijke bourbon. Ja. Ik was echt heel verbaasd toen ik het voor het eerst dronk.
Ja, ik vind het heel tof om te zien dat van klassieke bourbons die al jarenlang meegaan, dat er gewoon nog steeds nieuwe dingen gebeuren. En niet alleen in de bekende whiskylanden waar nieuwe distillerijen opkomen, maar... Dat er ook in klassieke landen, waar Amerika misschien niet helemaal aan gedacht wordt, dat opkomt. Dus ja, Matt, de discussie voor ons is ten einde. Je hebt ons ongelooflijk ver geholpen. En ik denk dat wij samen weer eventjes even verder kunnen. En dat we wel degelijk meer naar de bourbons moeten gaan doen, want dat vraagt wel wat. Dus blijf nog even zitten, Matt, want... Dankjewel voor zover.
Heel graag.
Maar laten wij hier gewoon nog eventjes wat dieper op ingaan. Want ik heb nog een paar belangrijke vragen.
Ja.
Maar dat is misschien voor de luisteraars die zeggen van... Nou joh, ik weet nu genoeg van mijn bourbons. Ik ga mijn verhalen. Dan ga ik ervan genieten. En mijn bakje ijs ernaast.
Even in de goeie van die ijs.
Dan hebben we voor de bonusaflevering. En dan gaan wij nog gewoon eventjes wat dieper in. Want we moeten nog even wat dingen proeven.
Gaan we even verder nerden. Lijkt me een goed plan.
Perfect, dankjewel man.
Heel graag gedaan. Nog één ding wat ik wil vertellen. Als jullie deze aflevering aan het luisteren zijn. Deze flessen die je vandaag probeert zijn tot nu toe de enige nog in de Benelux.
Oh,
maar wees niet bang. De Rabbit Hole die gaat in september in de winkels verschijnen.
September 23 mensen.
September 2023.
Ja, want we zien
inderdaad.
Dat mensen ook nog wel eens een jaar later deze uitlevering ontdekken. En dan zeggen ze, ja maar Rabbit Hole, man. Daar heb ik al vijf flessen van op.
Ja, precies. Ja. Dus ja, september 2023 begint de Rabbit Hole te verschijnen in de Nederlandse winkels. En Jefferson's komt eind oktober 2023.
Ja, houd het in de gaten. En dan komen er vast ook nieuwe expressies in de komende jaren op. Waar we gewoon onze vinger achter moeten leggen.
Cheers.
Dus, cheers.
Daar proost ik op.
Dit is Drop or Dram. Nou Jan, fijn dat ik Matt even kon spreken erover. En dat hij mij gewoon haarfijn kon uitleggen waar het over ging. Want het was natuurlijk echt eventjes even zoeken. Want je had je huiswerk gewoon niet gedaan. Maar oké, vooruit, je was op vakantie. Het is het. Je was trouwens in de Midwest. Dus je was niet in Louisville, Kentucky, waar Rabbit Hole vandaan komt.
Nee, gewoon opgepikt bij de Lancaster.
Ja, was een paar uurtjes verder rijden, denk ik. Dus, Kentucky Straight Bourbon. En wel echt lekker, man. Ik vergeet eigenlijk altijd een beetje de bourbon. Dat is gewoon omdat het in de Nederlandse cultuur niet helemaal ingebakken zit. Maar dat zoetje, dat spicy notes, een beetje dat maple syrup waar ik ook altijd heel erg gek op ben.
Ja.
Lekker.
Klein beetje dat zure ook even.
Ja,
match.
Ja. Ja, en leuk hè, die Rabbit Hole, 4 grains, 4 verschillende granen. Dat proef je. Beetje de karmeliet van de bourbons.
Ik neem nog een slokje.
Ja, ga jij nog even een lekker slokje doen. Misschien brengt het je terug met mooie vakantieherinneringen. Ik denk dat voor jou wel even een momentje is. Ik ben wel een beetje jaloers daarop. Ik heb alleen het drankje en jij hebt gewoon ook de herinneringen.
Ja, sorry Dennis. Maar ja, ik was op vakantie. Jij wou aan het werk.
Ja, zit wat in. Ja. Nee, je hebt gelijk. Maar ik ben blij dat ik gewoon even met Matt heb kunnen zitten. En we uitgebreid erover kunnen hebben. Zodat we je huiswerk toch een klein beetje gedaan hebben.
En uiteindelijk
vind ik leuk om even te zeggen.
En uiteindelijk zijn we weer samen. Dus we kunnen nog een heleboel mooie uitzendingen maken, toch?
Ik denk dat een hele goede is. En we hebben nog wel een paar hele gave leuke dingen op stapel staan voor Drop or Dram, de Whisky Podcast.
Verheug me er nu al op.
En niet te vergeten dat als je gewoon ook van anderen lekker eten en drinken houdt, hebben we een nieuwe podcast.
Mannen van Smaak.
Juist, Mannen van Smaak. Dus check out Mannen van Smaak. En dan kun je nog meer doen. Hey, schenk mij nog eens een klein beetje van die bourbon in, joh.
Ja, ga ik doen.
Ja, kom goed.
Even kijken. Oh,
lekker.
Beetje.
Ja. Oh, lekker over vanille-ijs trouwens dit.
Nog een klein beetje.
Ja.
Dan, nou, ik zou zeggen...
Op je vakantie en welkom terug, vriend.
Proost, man. Tot de volgende keer.
Dag.
Dit was Drop or Dram. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast. podcast of kijk op onze website www.droporedram.nl. Tot de volgende keer.